Dag, lieve gemeente, thuis, in de huiskamer, waar je ook bent en wanneer je ook deze boodschap hoort. Ik wens je Gods rijke zegen toe en mogen dit woord je ook doen groeien in geloof. We gaan preken over het woord van God. En je kunt meteen het woord met mij induiken naar 2 Timotheus 3 vers 14b. En dit zijn woorden van Paulus aan Timotheus. En Paulus zegt zo, je weet wie je leraren waren en je bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften, die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Jezus Christus. De heilige geschriften, die je wijsheid kunnen geven, zodat je gered wordt door geloof in Jezus Christus. En dan vers 16. Eigenlijk een tekst. Er zijn heel veel mooie 3 vers 16 in de Bijbel. We gaan er vandaag 2 hebben. Maar dus niet alleen maar Johannes 3 vers 16 is mooi. Maar 2 Timotheus 3 vers 16 ook. Elk schriftwoord is door God geïnspireerd. En kan gebruikt worden om onderricht te geven. Om dwalingen en fouten te weerleggen. En om op te voeden tot een deugdzaam leven. Zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is. En voor elk goed doel volledig is toegerust. Timotheus was van zijn jeugd af aan vertrouwd met de heilige geschriften. Met de Bijbel, maar toen natuurlijk alleen nog het Oude Testament. Het Nieuwe Testament was in de making. Timotheus groeide op met het Oude Testament, de Tenach. Zo noemen de Joden het Oude Testament, de Tenach, de T staat voor de Torah, de N staat voor de Neviim, de profeten, en de G staat voor de Katuvim, de geschriften. Jezus noemt ze ook, dat gaan we later lezen in Lucas 24, Jezus noemt het Oude Testament de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. Hij zegt niet de geschriften, maar de psalmen. En interessant is wat Jezus zegt, is dat ze over hem gaan. Jezus zegt van het Oude Testament, de geschriften gaan over mij. Voor ons heeft het Oude Testament 39 boeken. Voor de Joden heeft het 24 boeken. Het zijn dezelfde boeken, maar anders ingedeeld. Bijvoorbeeld zijn de 12 kleine profeten zijn 1 schriftrol. Dus uiteindelijk vroeger, voordat je boekformaat had, had een grote synagoge 24 schriftrollen. Onze indeling zijn dus 39 boeken. Paulus zegt tegen Timotheus dat de schrift, de heilige schrift, dus Gods woord, wijsheid geeft. En die wijsheid leidt tot het geloof in Jezus Christus. De Hebreeënbrief zegt dat geloof komt door het horen van het woord van God. Geloof komt door het horen van lezen van de Bijbel. Dus als je meer geloof hebt, lees de Bijbel. Als je meer wijsheid nodig hebt, lees de Bijbel. Daar komt geloof vandaan, daar komt wijsheid vandaan. Paulus zegt dat elk schrifttekst door God is geïnspireerd. En dat betekent dat de oorsprong van de Bijbel God is. God is de oorsprong van de Bijbel. Het komt van hem. En de Bijbel kan worden gebruikt om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam, goed godvrezend leven. We gaan vandaag kijken naar het geïnspireerde woord van God. Daar willen we induiken. Dus we gaan preken van de Bijbel over de Bijbel. De Bijbel is Gods woord. Gods woord voor ons. Dus God heeft een woord voor jou. God heeft een woord voor jou. Het primaire woord van God is al geschreven voor jou. Dat is de Bijbel. Zeg niet dat God niet tot jou spreekt als jij een gesloten Bijbel heeft. Ik hoor sommige mensen zeggen van, oh, de hemel is van koper, ik hoor God niet spreken. Lieve mensen, je hebt de Bijbel reeds ontvangen. Open de Bijbel. Open Gods woord en laat God tot je spreken. Dat is de eerste primaire manier hoe God spreekt vandaag, is door zijn reeds gesproken woord. Dus open de Bijbel en laat God tot je spreken. Besef ook dat als je Bijbel leest, lees je wat God spreekt, wat God al gezegd heeft. Dat zijn woorden van hem voor ons, voor jou. Geloof komt door het horen van het woord van God. En voor ons christenen heeft de Bijbel het hoogste gezag. Het is de standaard. Het is de richtsnoer. Het is de leidraad van ons leven. Kijk, als je een atheïst bent, dus niet in God gelooft of een God gelooft, laat ik dat even zo zeggen, zijn termen als goed of slecht arbitrair. Zijn die termen door mensen gemaakt. Dan zou het zo door de evolutie, gaandeweg zouden mensen zelf bepaald hebben wat goed of slecht is. Want er is geen God, er is geen hoger iets. Dus hebben mensen zelf moeten bepalen van wat goed of slecht is. En dat kan ook elke keer ten alle tijden weer veranderen. Als je in de evolutie gelooft en als je niet in God gelooft, als je een atheïst bent. Goed of slecht, normen, waarden zijn arbitrair. En dat zien we natuurlijk om ons heen. We zien dat ze heel gemakkelijk normen en waarden die duizenden jaren vaststonden, wat een gezin is, wat een familie is, en alles, wordt zomaar veranderd. Zonder te kijken wat het sociologisch überhaupt voor een impact heeft. We zien hoe normen en waarden gemakkelijk worden veranderd in een land die gelooft in een evolutie. En waarom kan dat? Omdat er geen autoriteit is. Omdat er geen standaard is. Er is geen hoogste gezag voor een atheïst. Dus die referentiekader ontbreekt van goed of slecht. Geen richtsnoer, geen reddingsverhaal, geen heilsgeschiedenis. En dus de mensenmassa, de samenleving, mag samen bepalen wat ze goed of slecht vinden. En dat kan over 10 jaar weer heel anders uitzien, of over 20 jaar of 50 jaar. Maar gij geheel anders, wij hebben de Bijbel. En wij gelovigen, wij discipelen van Jezus, wij hebben de Bijbel ontvangen. Wij weten heel goed wat goed of slecht is. Want we hebben een standaard gekregen. We hebben het woord van God hebben ontvangen. De Bijbel is onze hoogste autoriteit. Het is de norm. Gods woord is voor ons het hoogste gezag. En het vertelt ons wat goed is en het vertelt ons ook wat slecht is. En Gods woord leert, onderwijst ons over ethiek, over moraliteit, over seksualiteit, over familieleven, over gemeenteleven. Het staat er allemaal in. Maar Gods woord is nog meer dan dat. Het geeft ons richting voor het dagelijkse leven. Psalm 119 zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Dus in het dagelijkse leven leidt Gods woord mij ook. De Bijbel wijst mij de weg, het is een gids voor mij, het is een richtsnoer voor mij. En Gods woord is nog meer dan dat. De Bijbel, Gods woord zijn woorden van leven, zegt Johannes 6. Woorden die leven geven, ja, eeuwig leven. Het zijn reddende woorden. De Bijbel geeft redding aan jou. En Gods woord mag je tot je nemen, mag je eten. Dat lees je in Johannes 6 zo, waar je Gods woord tot je mag nemen. En Petrus die belijdenis maakt, u hebt woorden van eeuwig leven. En Gods woord is zelfs meer dan dat, nog meer. Het is als een geestelijk waterbad dat ons reinigt, dat ons vernieuwt, en dat ons denken vernieuwt. Het doet ons groeien, het geeft ons zegen, het maakt ons gelukkig, het geeft ons vrede. En in Gods woord mogen we ons geliefd voelen door God. We lezen Gods woord en we voelen ons geliefd. We voelen ons geaccepteerd door de Vader. We voelen ons gelukkig, gezegend, allemaal door Gods woord. De Bijbel is niet alleen maar een mooi verhaal. Het is niet alleen maar een antieke geschiedenis. De Bijbel transformeert levens. Ja, zelfs maatschappijen worden veranderd door het woord van God. De Bijbel geeft hoop. De Bijbel geeft leven. Het bijzondere is dat in de verhalen van de geschiedenis van het Joodse volk, in de brieven van Paulus, in de liederen van David, in de evangeliën van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, daar zit transformerende kracht. Daar zit kracht die levens verandert. Het is de goede boodschap. Het zijn woorden van leven. Het heeft kracht om levens te veranderen. Nou, toen Jezus op aarde kwam, werd hij mens en bleef hij God. En ik wil daar toch nog even verder op ingaan. Vorige preek heeft Wim dat al aangehaald. Maar hij zei dat hij dat niet ging verder behandelen. Dus dat wil ik dan toch nog even doen. Jezus was en is nu nog steeds 100% mens en is 100% God. Ik wil dat duidelijk uitleggen, want er zijn vier mogelijkheden. De mogelijkheid nummer 1 is dat Jezus was mens, 100% mens en 0% God. En dan kom je uit bij de Mormonen, de Jehovah-getuigers en Islam, waar we zeggen van Jezus was 100% mens, maar hij was niet God, hij was niet goddelijk. De tweede mogelijkheid is 0% mens en 100% God. Dus dat Jezus niet mens geworden is, maar altijd God gebleven is. Dan hebben wij geen verlosser. Dan is het lam, is hij niet het lam van God. Dan is Johannes 1 nooit gebeurd. Het woord werd vlees en heeft onder ons gewoond. De derde mogelijkheid is dat Jezus 50% God was en 50% mens. Je zou kunnen zeggen geen vlees, geen vis. 50%, niet echt mens, maar ook niet echt God. Dan kom je uit bij dat Griekse demigod, zo'n soort Hercules. Die was ook niet echt mens en ook was niet echt ook God. Dat is niet Bijbels. Wat de Bijbel zegt is, Jezus was 100% mens en 100% God. Eén persoon, twee wezens. Menselijk en goddelijk. En dat is wat de Bijbel ons duidelijk maakt. Als Jezus op aarde niet meer God zou zijn, dus niet 100% mens en niet 0% God, dan zou de drie-eenheid gebroken zijn. He, dus als hij niet meer God zou zijn, zou de drie-eenheid niet meer bestaan. Maar Jezus zegt heel duidelijk in Johannes, de Vader en ik, wij zijn één. Hij zegt, we zijn één. En hij zegt ook, als het over de Heilige Geest gaat, ik zal de Heilige Geest zenden, een trooster zenden, die zoals ik is, gelijk is aan mij van dezelfde soort, hetzelfde wezen, een trooster zoals ik. Dus, en Jezus gaf vele voorbeelden dat hij 100% mens en 100% God was en is. Dus de drie-eenheid was nooit gebroken en die is nog steeds totaal intact, want wij geloven in een drie-enige God. Goed, dat is wat de Bijbel heel duidelijk maakt. Maar wat ik zo mooi vind, en waarom ik dat ook aanhaal in deze preek, is dat zowel Jezus en de Bijbel hebben heel veel overeenkomsten. Ook de Bijbel heeft dat ook. Is 100% goddelijk, goddelijke oorsprong, maar ook 100% door mensen opgeschreven. We zien die gelijkenissen, die parallellen van Jezus en de Bijbel. Wat bijzonder is dat dat God en zijn woord overeenkomen. En wat wij heel irritant vinden als mensen het ene zeggen en het iets anders doen. Dat is zo verschrikkelijk irritant. En dan kunnen we ons ergeren van, ja, je zegt het ene, je doet het ander. Dus helaas bij mensen komt het voor dat hun spreken niet overeenkomt met wat ze doen. Bij God is het zo dat hij en zijn woord zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Gods woord, wat hij zegt en wie hij is, hoort helemaal samen. En Jezus en de Bijbel zijn beide levend, ze zijn allebei scheppend en ze zijn allebei waarheid. Maar Jezus is natuurlijk een persoon, hij is God en de Bijbel is niet een persoon, maar de overeenkomsten zijn duidelijk. Ik wil met jullie kijken hoe de Bijbel is ontstaan, dat hele ontstaan verhaal en daar kun je een hele seminar aan volgen, we gaan daar in een rap tempo doorheen. Maar er zijn een aantal woorden die heel belangrijk zijn en die heb ik hier voor jullie op het scherm. Het eerste woord is openbaring. Het volgende is inspiratie. De volgende is kanonisatie. Kanonisatie. De volgende is kopiëren. De volgende is vertalen. Lezen. Interpreteren. Het uitleg. Dan illuminatie. Toepassing. En verkondiging. Laten we ze even doorlopen. Wat heeft dit allemaal te betekenen? Nou, we beginnen met openbaring. Openbaring betekent dat de gedachtes van God, de gedachten die God heeft, werden de gedachten van de mensen. Dat is wat openbaring betekent. Letterlijk is het ontsluieren, apocalypsis, daar komt het woord vandaan. Maar het is dat Gods gedachten worden menselijke gedachten. Dus de gedachten die God had, werden de gedachten van de auteuren van de Bijbel. Auteurs, moet ik zeggen. Auteurs. Van de auteurs van de Bijbel. Dus dat is openbaring. God maakte zijn woord, zijn gedachten bekend aan de 40 auteurs van de Bijbel. Maar ja, je weet niet wat iemands gedachten zijn totdat ze uitgesproken zijn, totdat ze opgeschreven zijn. En dat proces noemen we inspiratie. En dus openbaring is dat wat Gods gedachten worden menselijke gedachten. Inspiratie is het proces van totstandkoming van het woord. De eigenlijke auteur van de Bijbel is de Heilige Geest. Maar mensen schreven het op. Inspiratie is dus het proces van het opschrijven van het woord van God. De woorden die opgeschreven waren door de 40 auteurs zijn geïnspireerd door God. Maar inspiratie heeft in deze tijd wat uitleg nodig. Hè? Dus, mensen zeggen bijvoorbeeld soms van, oh, ik voel me zo geïnspireerd door dit of dat. En inspiratie is niet van Ed Sheeran of Adele die een nieuw lied willen schrijven. Inspiratie is ook niet dat van een artiest die opeens zich geïnspireerd voelt en een prachtig schilderij schildert. Een auteur die een heel mooi boek schrijft of een schilder die een kunstwerk maakt. Het gaat hier, het woord inspiratie is in de Bijbel het woord theopneustos. Theopneustos. En dat is een heel specifiek woord, dat betekent door God uitgeademd. Door God uitgeblazen. De woorden van de Bijbel zijn door Gods geest ingegeven. Uitgeademd. Beademd, als het ware. Openbaring en inspiratie samen laten zien dat de Bijbel een goddelijke oorsprong heeft. Dat is het belangrijke aan openbaring en inspiratie. En die twee horen samen, openbaring en inspiratie. De Bijbel komt van God. Het zijn zijn woorden. En dat zegt Petrus in zijn brief, in zijn tweede brief, 1 vers 20. Dan lezen we, dit moet u allereerst weten. Dat geen enkel profetie van de schrift, en er moet bij zeggen dat de Bijbel een profetisch boek is, en je mag hiervan uitgaan dat het hier om de Bijbel gaat. Geen enkel profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Vers 21, want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar, staat er, heilige mensen van God door de Heilige Geest gedreven hebben gesproken. De schrift is tot stand gekomen door heilige mensen, door auteurs. Heilig betekent apart gezet. Deze auteurs van de Bijbel, deze 40 auteurs ongeveer, zijn apart gezet door God. En zij hebben de profetieën, de woorden van God opgeschreven. En ze hebben gesproken. De schrift is tot stand gekomen dus door mensen die door de Heilige Geest gedreven werden. Nou, de originele tekst is het onfeilbare woord van God. Dat wat zij ontvangen hebben opgeschreven, dat was compleet foutloos, dat was perfect. En dan hebben we het over de originele Hebreeuwse en Oude Testament en Griekse Nieuwe Testament. Nou, dan vragen we ons af, wat wij nu hebben, hoe goed is dat? Daar gaan we zo naar kijken. Het volgende in onze reeks is het woordje kanon of kanonisatie. Kanon. Kanon betekent standaard, richtsnoer of meetlat, meetstok. En de vraag was op een gegeven moment, welk boek hoort bij de Bijbel en welk boek hoort er niet bij? Nou, de auteur moest, vooral in het Oude Testament zie je dat alle auteurs profetisch of profeten waren. En in het Nieuwe Testament moesten ze apostelen zijn, of ook profeten, apostelen. En of ergens met de bediening van een apostel gelieerd zijn. Dus het moest geïnspireerd zijn door de Heilige Geest, absoluut. En het moest in lijn zijn met het woord van God. Nou, we mogen vanuitgaan dat God de hoeder is van zijn woord. Hij heeft dit proces overzien van jarenlang. En hij heeft ervoor gezorgd dat wij uiteindelijk zijn woord hebben en dat het ook goed is overgeleverd. Een interessante tekst is Romeinen 3 vers 1 en 2. Daar wordt iets terloops gezegd wat eigenlijk heel belangrijk is. Het gaat over 3 vers 1 staat, wat hebben de Joden dan nog voor op anderen? Heeft het enige nut dat men besneden is? Zeker, Zeer zeker en in ieder opzicht, dat legt hij later weer uit, maar daar wil ik niet naartoe. Dan staat er, in de eerste plaats zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd. Het zijn Gods volk, de Joden, de Israëlieten, het volk van Israël, heeft God zijn woord toevertrouwd. En dan moeten we zeggen dat zij een geweldige taak gedaan hebben. Je kan over Israël zeggen of de Joden zeggen wat je wilt, maar dit hebben ze zo ontzettend goed gedaan. Ze hebben het woord gekopieerd. Wat wij nu hebben is echt ongelooflijk goed. En alle auteurs van het Oude Testament en het Nieuwe Testament waren allemaal van het volk van Israël. Met Lucas is er een twijfelgeval, maar die is minimaal half Joods, weten we. Maar die heeft waarschijnlijk een Romeins of Griekse vader, dat weet ik niet meer. Maar in principe zijn alle auteurs, hebben Joods bloed. En zij waren de guardians, wat staat hier, hun werd entrusted. Dit belangrijke taak van het woord van God door te geven, dat werd aan hun gegeven. Heel bijzonder. Nou, in de tijd van Jezus was de kanon van het Oude Testament al compleet. De kanon, de 39 boeken, voor de Joden 24 boeken, maar dat was al vast. Dat stond al vast. En Jezus noemde het Oude Testament zelf ook de wet van Mozes. Hij zei de profeten en zegt, in plaats van geschriften zegt hij psalmen. Dus dat is wat Jezus aanhaalt voor het Oude Testament. Dat zegt hij in Lucas 24, vers 44. Hij zei tegen hen, toen ik nog bij jullie was, heb ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de wet van Mozes, bij de profeten en in de psalmen over mij geschreven staat, in vervulling moest gaan. En daarmee, met die drie indeling, bedoelt hij het Oude Testament. En dan zegt hij, daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de schriften. Dus, en we zien ook nog dat in het Nieuwe Testament heel veel geciteerd wordt uit het Oude Testament. En zo zien we ook dat inderdaad Gods geïnspireerde woord is. Nou, kort nadat het Nieuwe Testament geschreven was, werd al duidelijk welke boeken geïnspireerd waren. Tot kanon duurde dat eigenlijk, tot het echt vastgesteld werd door de kerk breed, pas in de vierde eeuw. Maar in de eerste eeuw werd al gerefereerd door de kerkvader naar deze 27 boeken. Dus dat is ook bijzonder. Petrus stelt in zijn brief de brieven van Paulus gelijk aan het Oude Testament. En dat wil ik ook nog met jullie lezen. Dat is 2 Petrus 3 vers 15. Daar staat, bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Halleluja, prijs de Heer. Het geduld van God is onze redding. En dan staat er, dat heeft hij ook, onze geliefde broeder Paulus, u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. En dan staat er in 2 Petrus 3 vers 16, ook goed te onthouden, een mooie 3 vers 16. Hij schrijft dit overigens in alle brieven. Dus Petrus heeft het over zijn collega apostel Paulus. Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is. Hebben jullie dat ook soms als jullie Paulus lezen? Romeinen zijn jongen. En Petrus schrijft het ook al. Ja, die brieven van Paulus zijn niet makkelijk te begrijpen. En hij zegt, daarin staat een en ander wat moeilijk te begrijpen is. En dat door onwetende en onverstandige mensen tot hun eigen ondergang wordt verdraaid. En dan is die interessante zinsnede weer. Dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften. Hiermee, overige geschriften, stelt hij dus het Oude Testament gelijk aan de brieven van Paulus. In de tijd dat Paulus nog leefde, werd er erkend dat wat hij schreef geïnspireerd was door de Heilige Geest. Nou, wat gebeurt na kanonisatie, nadat de kanon compleet was? Dat duidelijk werd, oké, deze, uiteindelijk hebben we 66 boeken van 40 auteurs in een tijdspan van 1500 jaar geschreven. Wat gebeurde toen? Nou, de Bijbelse teksten werden gekopieerd, massaal gekopieerd. Ontzettend vele kopieën hebben wij. En dan
is een heel mooi eikmoment, 1947. He, 1947 werd iets ontdekt. De Dode Zeerollen. Nou, dat is een interessant moment. Hè? Dus hier heb je teksten gekopieerd. En dan opeens in Qumran, hè, bij de Dode Zee, vinden ze in een grot heel veel Bijbelboeken van die schriftrollen. Heel spannend. Wij willen nu weten wat hier niet gekopieerd is, maar wat hier is. Is dat gelijk aan wat hier gekopieerd wordt? Hebben ze dat wel goed gezegd? En dan werd dat vergeleken. En dan zeggen ze tot 97, 98% was het gelijk. Het was onvoorstelbaar. Dus die mensen die gekopieerd hebben, die hebben dat zo ontzettend goed gedaan. Dat is dus echt heel, heel bijzonder, heel accuraat. He, jullie... Als wij hier een spelletje doen van, we geven één zin door aan, we beginnen met jou en dat gaat dan door de zaal. Aan het einde komt er iets heel anders uit. Toch? Dat is, daar kan je vanuit gaan. Maar hier was de Heilige Geest kwam te pas en dit is zo accuraat gekopieerd. Nou, wat zijn de kleine verschilletjes? Hierbij kopiëren hebben ze hier en daar een tekst, een woord, niet een woord bijgeschreven of een leesfoutje was daar. Maar die kleine verschillen, die kan je ontdekken. Het was nooit een theologisch punt en het was ook nooit dat de zin van het verhaal opeens anders werd. Dus dat die gekopieerde teksten en met die oude Dode Zeerollen, dat was echt enorm bijzonder dat dat zo accuraat was. God is de hoeder van zijn woord. Prachtig. Ja, en dan het Nieuwe Testament. Die was nog vaker, nog veel meer gekopieerd dan het Oude Testament. En dat gebeurde over in heel veel plaatsen. Maar drie plaatsen werd het enorm veel gekopieerd. En dat was in Alexandrië, Constantinopel, het huidige Istanbul en in Rome. En dan heb je weer waar honderden jaren lang gekopieerd wordt, dan is het ook altijd interessant, dan willen we een kruisvergelijking maken. Dus dan willen we de teksten van Alexandria, die als oudste, dat is Egypte, die als oudste teksten gelden, die willen we dan vergelijken met de teksten van Rome en de teksten van Constantinopel. En weer, fantastisch goed gekopieerd. En eigenlijk moeten we, er is niks verloren gegaan, we hebben eigenlijk eerder iets te veel tekst. We hebben iets te veel Bijbel. Dus sommige mensen zeggen dat we 103%, 104% van het woord van God hebben. En wat zijn die 3%? Dat zijn kanttekeningen die erbij gekomen zijn. Maar daar zie je dat in de nieuwe Bijbelvertaling heel eerlijk is van dit gedeelte komt niet voor in de MT-tekst. Dus daar is de Bijbel heel eerlijk over. Dat kunnen dus extra woorden of dingen toegevoegd zijn door een schriftgeleerde, die heeft het aan de zijkant iets bijgezet en de volgende heeft dat dan in de tekst mee opgenomen. Dat is een aantal keer gebeurd. Maar dus we hebben niks te weinig, misschien iets te veel. Maar ook daarin mogen we toch weten dat God de hoeder is van zijn woord. En God waakt over zijn woord. Goed, na de kanonisatie en het kopiëren van die oude manuscripten komt het vertalen naar de moderne taal. En dan komt de Martin Luther opeens op het toneel. En hij vertaalt die oude teksten, die vertaalt hij van het Hebreeuws en het Grieks vertaalt hij naar het Duits. En Wycliffe en Tyndale vertaalt het naar het Engels toe. En in 1639 kreeg een groep wijze mannen de opdracht van de Staten-Generaal om een officiële Nederlandse Bijbelvertaling te maken. Dat werd onze Statenvertaling. Inmiddels een herziende is er zelfs. Goed, dus na openbaring, inspiratie, kanonisatie, kopiëren en vertalen naar een huidige, moderne taal, hebben wij zo'n Bijbel in onze boekenkast liggen. Of op ons nachtkastje. Het zijn woorden van leven, woorden die redding brengen, woorden van transformatie. Maar lieve mensen, het boek op zichzelf doet niks. Het boek is gewoon papier, totdat jij het gaat lezen en gaat uitspreken. En daar zit de power in. Dus het boek op zichzelf is eigenlijk niet anders dan een ander boek. Totdat je het open doet en gaat lezen. En dan wordt het woorden van leven. Dus dat is zo belangrijk te weten. En daarin verschilt ook de Bijbel met de Koran. Hè? Dus moslims zien al in het boek dat dat heilig is. En dat wee als je daar iets mee doet en alles. Nou, de Bijbel op zichzelf is niks. Totdat je het open doet, gaat lezen en toepassen. En dan is het woorden van kracht. Dan zijn het Gods geïnspireerde woorden. Dus het wordt pas powerful als jij het gaat lezen, als je het gaat uitspreken, als je gaat toepassen. Dus ontzettend belangrijk. Goed, maar dan gaan wij het lezen en dan snappen we het niet. Geen amens, alsjeblieft. Dan lezen we het en we denken van, hoe komt dat nou? Ik snap het niet. En je hebt professoren die de Bijbel lezen en uitleggen en die snappen hem ook niet. Wat is er nodig? Wat is er nodig? De Heilige Geest, heel goed. De Heilige Geest komt er van te pas. En Jezus natuurlijk. Lucas 24 vers 45 staat dat Jezus zijn discipelen ontvankelijk maakte voor het begrijpen van de schrift. Dat is ook belangrijk. We hebben de Heilige Geest nodig voor het ontvankelijk maken van de schrift. En dat noem ik even illuminatie. Heeft niks met de illuminatie te maken. Het is gewoon, bedenk gewoon verlichting. Heilige Geest komt en hij doet een lichtje aan in ons. Dan opent hij ons. Nu snap ik het. Dus de discipelen, de Emmaus discipelen, die snapten het woord niet. Het snapte het Oude Testament niet. De Farizeeën snapten het ook niet. Maar Jezus maakte hun ontvankelijk voor de schrift. Dat hebben we nodig. Als je de Bijbel niet begrijpt, vraag dat de Heilige Geest jou ontvankelijk maakt voor de schrift. Vraag dat hij het jou wil duidelijk maken. Hij is de Heilige Geest is de auteur. En hij wil jou ook bij jou dat lichtje aandoen. Ja, goed. En dan begrijpen we het. Nu snap ik het. Zijn we dan klaar? Nog steeds niet. Goed, de gedachtes van God zijn onze gedachtes geworden. Het is voedsel voor onze geestelijke mens. Het geeft ons kracht, het geeft ons richting. Maar na deze illuminatie, na deze verlichting van de Heilige Geest, gaat het door. Het woord moet toegepast worden. Nee, applicatie, het woord moet toegepast worden. Dat wat we gelezen hebben, begrepen hebben, moet nu toegepast worden in ons leven. En dan pas kan het tot groei leiden. En dat zegt Jezus zo. We moeten niet alleen maar hoorders worden van Gods woord, maar doeners. Doeners, we moeten gehoorzaam zijn aan Gods woord. En we moeten doen wat God zegt. Nou ja, en dan komt het allerlaatste. Dat is communicatie. Het moet verkondigd worden. Het woord van God moet verkondigd worden. We hebben het gehoord. Jezus heeft het ontvankelijk gemaakt. Wij snappen het, we begrijpen het. En we worden door opgebouwd, we passen het toe. Maar onze buurman moet het ook horen. Onze collega moet het ook horen. Ja, die ongelovig, het familielid dat nog niet gelooft, die moet het ook horen. Het woord van God moet bekend worden. En dat is zeg maar de laatste stap die ik hierin heb. Matteüs 24 vers 14, zo'n machtig vers. Pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld verkondigd is, als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Dat is Matteüs 24 vers 14, laat de eindstreep zien van de kerk. Het einde zal komen als het evangelie, het woord van God, de woorden die wij gekregen hebben, als die over de hele globus, over de hele aarde verkondigd wordt aan alle etnische groepen, allemaal. En als dat gebeurd is, dat is onze eindstreep. Dan hebben we het behaald. Dan wordt de kerkgeschiedenis afgerond en dan is er een heel groot feest in de hemel, het bruiloft van het lam, staat er in de Bijbel. Dus Matteüs 24 vers 14 zegt, het evangelie van het koninkrijk van God moet verkondigd worden in de hele wereld. Dus tenslotte, de Bijbel is het hoogste gezag. Dat is de norm. Het is de autoriteit die we hebben gekregen. De Bijbel is het onfeilbare woord van God. Door openbaring en inspiratie is het tot ons gekomen. God is de hoeder, de bewaker van zijn woord. En lieve mensen, wij hebben zoiets kostbaars gekregen. Zoiets bijzonders hebben wij ontvangen. Laten we het niet alleen maar op ons nachtkastje laten liggen. Laten we het niet alleen maar op de boekenkast de stof krijgen. Laten we het open doen en beseffen wat we daar lezen. Zijn woorden van Gods gedachtes tot ons gekomen. Dat is echt. Wij hebben zoiets kostbaars ontvangen. Laten we daar wat meer gebruik van maken. Daar zit onze hoop. Daar zit ons geloof. Daar ontvangen wij kracht voor het dagelijkse leven. Ga het boek lezen. Ik wil afsluiten met een inspirerend liedje. Ik ga het niet voor jullie zingen. Maar jullie mogen dat thuis in de huiskamer hard op zingen. Maar het is een liedje van de zondagsschool. Zo waar. Zo machtig. Zo bijzonder. Hè? Want ik heb allemaal ingewikkelde dingen gezegd misschien. Maar het is eigenlijk zo eenvoudig. Lees de Bijbel. Bid elke dag. Als je groeien wilt. Kijk eens, zo simpel is dat. Halleluja. Dank u, Vader, voor uw woord. U bent de bewaker van uw woord. Wij hebben het ontvangen hier. En wij hebben misschien wel 5, 6 vertalingen thuis liggen van dat prachtige woord. Misschien ook nog in een andere taal. Hier, en we willen het ook nog leren in het Hebreeuws en het Grieks. Hier, het is zo machtig, rijk uw woord. Dank u dat u het zo toegankelijk gemaakt heeft. Dat we het mogen hebben. Heer, en we willen het gaan lezen, Vader. En ik dank u, Vader, als we deze week weer opnieuw gaan lezen. Geef ons een nieuwe honger. Een nieuw verlangen naar het melk, Heer. Die gezonde melk van uw woord, Vader. Heer, dat dat tot groei mag leiden. Heer, dat dat tot juiste leer mag leiden. Heer, en dat het mag tot vreugde mag leiden. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.